We lezen vanmorgen dus 1 Petrus 5. Daar staat boven het gezag in de gemeente. Ik doe een beroep op de oudste onder u. Als u mede-oudste en als ooggetuige van Christus lijden, en omdat ik evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik u, hoed Gods kudde waarvoor u verantwoordelijkheid hebt. Houd goed toezicht, niet gedwongen, maar vrijwillig, zoals God dat wil. En niet om er zelf beter van te worden, maar met belangeloze toewijding. Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld. Dan zult u, wanneer de hoogste herder verschijnt, de krans van de luister ontvangen die nooit verwelkt. En u, jongeren, moet van uw kant het gezag van de oudste erkennen. Overigens, in omgang met elkaar moet ieder van u altijd de minste willen zijn. Want God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij genade. Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart. Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Stel u tegen hem te weer, gesterkt door uw geloof in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan. Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de macht toe, voor eeuwig. Amen. Met de hulp van Silvanus, die ik als een betrouwbare broeder beschouw, heb ik u deze korte brief geschreven om u moed in te spreken en om u er nadrukkelijk van te verzekeren dat het werkelijk de genade van God is die u staande houdt. De uitverkorenen in Babylon en mijn zoon Marcus groeten u. Groet elkaar met een kus als teken van uw onderlinge liefde. Vrede zij met u allen, die één bent in Christus. Tot zover. We zingen nu uit het Evangelische Liedboek, lied 56.
Goed dan, de laatste stap in 1 Petrus, vijfde preek in de serie. Na de preek... meditatieve muziek en dan zingen we uit het liedboek voor de kerken, lied 429. Dus liedboek voor de kerken 429. Ik neem jullie mee naar ergens de jaren 90. Ik ontmoette een aannemer, eigenaar, leidinggever van een bedrijf met ongeveer 60 werknemers. Ongeveer, ik weet niet meer precies, maar zoiets was het. Van die aannemer werd gezegd dat hij een hele aparte bedrijfsvisie had. Zijn bedrijfsvisie was namelijk, en daar vroeg ik hem naar, van kun je me dat uitleggen? Zijn bedrijfsvisie was, ik zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere komt er wel achteraan. Nou, ik weet niet hoe jullie over de aannemerij denken, maar ik zie aannemers nog niet zo snel zoeken naar het koninkrijk van God. Dus... daardoor nieuwsgierig geworden, had ik een gesprek met hem. En hij legde het als volgt uit. Hij zegt, datgene wat wij doen als mens, ja, nou ben ik dan min of meer toevallig, maar ja, wat is toeval, ben ik aannemer. Dus ik weet van bedrijfsvoering, ik weet van sociale wetten, ik weet van salariering van mijn medewerkers, ik weet iets van de bouw, ik kan offertes uitbrengen, ik kan timmeren, ik kan metselen, beton storten, weet ik veel. Hij zegt, dat is mooi dat ik dat kan. Hij zegt maar, ik gebruik het, al die dingen, die gebruik ik om eerst het koninkrijk van God te zoeken. Dus het hoofddoel van mijn werk is het zoeken van het koninkrijk van God. Ja, dat moet je mij natuurlijk wel even praktisch maken, want ik zie niet hoe het beton storten voor een nieuw huis opeens het zoeken van het koninkrijk kan zijn. Hij zegt, nou, ik zal het je duidelijk maken. Hij zegt, als ik een een klus aanneem, dan is het eerste wat ik ga berekenen, wat levert het op voor het koninkrijk? En dat kan dus zijn dat het gebouw zelf een functie heeft in het koninkrijk van God. Dat zou kunnen. Dus een kerk bouwen doe ik heel erg graag, zegt hij. Dus dat zou kunnen. Dan kies ik ervoor om een scherpe offerte neer te leggen, zodat ik met mijn mannen en vrouwen, want er werken ook twee vrouwen in dat bedrijf, dat wij die kerk kunnen bouwen. Hij zegt maar, dan komt er uiteraard wel winst, bij een kerk heel weinig, zegt hij, maar dan heb ik de lol al in mijn werk. Hij zegt maar, als het nou bijvoorbeeld een woonhuis is, nou dan ga ik winst maken en die winst investeer ik weer. Die investeer ik niet in groter wordend bedrijf, want dat bedrijf dat groeit vanzelf wel, als God het wil, en als God het niet wil, dan groeit het niet. Hij zegt maar, dat investeer ik bijvoorbeeld in, nou, een extra donatie aan kerkbouw. Of ik investeer het in een extra donatie aan zendingswerk, of ik investeer het. Hij zegt, dat doen we met z'n allen. Dus met z'n zestigen, als wij een klus aannemen, gaan we eerst met z'n zestigen gaan we bij elkaar zitten. En dan gaan we zeggen van jongens, die klus, die klus, die klus. Hoe zien jullie nou dat we hiermee het koninkrijk van God kunnen dienen? Hij zegt, de ongelovigen onder ons, die kijken dan helemaal vreemd natuurlijk. Hij zegt maar, we zijn dus met z'n allen bezig. Oké, dus als we deze klus afronden, dan gaat zoveel procent van de winst, dat gaat naar investeren in een nieuwe machine. Want dan zeggen ze ook van ja, nee, Jan, ik zal niet zeggen hoe die heette, Jan. Dat is wel leuk dat je dat zegt, maar we moeten wel een nieuwe bouwlift hebben, dus dat moet wel even van deze winst af. Dus daar gaan we ook over praten, en wat dan overblijft, dan bepalen we met z'n allen, van hebben wij nog een koninkrijksdoel waar dat in kan gaan zitten? En dat kan een ziekenhuis zijn, of een school, of uitzending van, we hebben dus ook twee zendelingen, die worden betaald, die staan bij ons op de loonlijst. En zo, zegt hij, zijn we continu bezig. De eerste vraag die we stellen bij het aannemen van een job is, hoe dienen wij hiermee het koninkrijk? Nou, dat vond ik een boeiende gedachtegang. Hij zei, we hebben het wel moeten leren hoor. Ik zei, want toen ik begon, zei hij, was ik gewoon een zelfstandig ondernemer. En we werkten met z'n tweeën of met z'n drieën. En dat waren broeders in Christus. En dan kon je makkelijk zo'n gesprek voeren, dus dat ging wel. Maar er kwamen andere mensen bij, gelovig en ongelovig. Want ze worden bij ons aangenomen op wat ze kunnen. Ik ga niet eerst vragen van, geloof jij? En vervolgens kun je dan ook nog eens een keer een beetje timmeren. Nee, ik moet wel timmerlui hebben. Dat is duidelijk. Maar die werden wel meegenomen in die gedachtegang. En die mogen dus ook mee beslissen. Oké. En ze, door de jaren heen zijn we gegroeid. En ze, zal ik je eens wat leuks vertellen? Toen in de jaren 80, voor de mensen die dat hebben meegemaakt, de bouwcrisis, de hele boel op de fles ging, groeide ons bedrijf. Ik zou niet weten hoe het komt, zegt hij. Ik zou het niet weten. Zeg maar, wij zijn in de jaren 80, zijn we van 40 naar ruim 60 medewerkers gegaan. En we kwamen nooit werk tekort. Deze man die kon zo geamuseerd praten over zoek eerst het koninkrijk van God en de rest komt er vanzelf achteraan. Nou, ik denk dat als ik aan jullie ga vragen van, geef je nou ook zo je werkvorm? Dat de meeste van jullie achter de oren gaan krabben van nou, Laten we eens even de schoolonderzoeken pakken. Het heet tegenwoordig geen schoolonderzoeken meer, maar goed, de SE's. Doe je SE Engels? Zit je nou, als je dat gaat leren, eerst te bedenken van, wacht even, we gaan eerst het Koninkrijk van God zoeken en dan gaan we de grammatica leren. Nou, een tiener die dit hoort, die denkt bij zichzelf, dat heb ik mij nog nooit afgevraagd. Ja. Of is er een tiener die het wel heeft afgevraagd? Schaam je niet? Nee, ik zie allemaal van die schuddende kopjes. Nee, zelfs Sander niet. Nee. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, toen ik in de middelbare school begon, ik ben misschien niet helemaal een goed voorbeeld, want ik wist al dat ik predikant zou worden, dus dat is niet helemaal eerlijk. Hoewel ik daar zo meteen nog wat over zal vertellen. Maar als je aan de middelbare school begint, denk je ook niet bij jezelf, dat geven je ouders je ook niet mee, denk nou eerst eens aan het koninkrijk van God. Wie heeft zijn schoolkeuze daarop laten afhangen? En dan bedoel ik niet alleen de tieners hoor, ook de grote mensen. Wie heeft de schoolkeuze toen je eentje. That's it. Dus met andere woorden, die tekst van zoek eerst het koninkrijk van God, die valt ons wel een beetje rauw op het dak. Maar Petrus die zegt het wel. Ja, hij verwoordt de woorden van Jezus iets anders. Hij heeft het meer over, verlaag je onder de krachtige hand van God, werp je zorgen op hem en hij zal het goed maken. Dus met andere woorden, de eerste grondhouding, daar komt hij vandaan, dat is dat je knielt voor het koninkrijk. Nou, dat ga ik je uitleggen. En dan kom ik zo meteen weer terug bij die aannemer. Ja? Hij zegt op dit stuk van de brief, want eerst heeft hij het over, over de oudsten die de kudde moeten hoeden, over de jongeren die zich moeten onderwerpen aan de oudsten. En dan komt hij bij die merkwaardige tekst in vers 6. Het heeft met elkaar te maken hoor, het loopt in elkaar over. Dan zegt hij letterlijk, en dat zou je eigenlijk even moeten pakken. Dan zegt hij, wordt verlaagd onder de krachtige hand van God. Nou, ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar hoe doe je dat? Wordt verlaagd. Bij verlagen is dat misschien een beetje lastig voor ons, maar het is niet vernederen. Maar als ik nou bijvoorbeeld tegen je zeg, wordt bemind. Dat is een opdracht aan jou. Wordt bemind. Even over nadenken. Wordt, ja maar, hoe wil je dat ik dat ga doen? Dus je geeft mij de opdracht, Peter, ik moet iets doen. En wat ik moet doen is, word bemind. Ja, maar, dan kijk je toch jullie kant op. Jongens, jullie mogen mij beminnen. Ik zit hier ook te kijken. Hè? Ja, oké, goed. Ja, we houden wel van je. Je bent wel een aardige gozer. Maar wat bedoel je nou van? En wat betekent het voor mij? Dat ik de opdracht krijg, word bemind. Dus met andere woorden, ik moet iets doen waardoor het beminnen van anderen wordt toegelaten in mijn leven. Zoiets is het. Wordt verlaagd. Dat betekent dus niet verlaag jezelf. Hè, want dat is in sommige vertalingen wel zo. Nee, wordt verlaagd onder de krachtige hand van God. Dat wil zeggen dat onze God, die doet iets met jou, wat jij zou moeten toelaten. Zoiets is het. Zo, daar zit het ergens. En wat is dan, wordt verlaagd? Nou, dat kan ik je wel duidelijk maken. Want wij hebben de neiging, en daarom is er ook maar eentje. Ik zelf had trouwens ook eerst het Koninkrijk van God en toen pas mijn schoolkeuze. Maar dat komt omdat ik wist dat ik predikant werd. Ik zei al, ik zal er nog iets meer over vertellen. Toen hadden we op een gegeven ogenblik in Gouda, toen ik daar predikant was, hadden we een theologiestudent in ons midden. Althans, er was een jongerenuitwisseling en de jongeren die hadden een spel besloten. En dat spel dat zat als volgt in elkaar. Ze mochten, er was een commissie en die kon drie studiebeurzen uitgeven. Het enige wat je moest doen om aan zo'n studiebeurs te komen, dat was dat je moest laten zien dat jouw studie in dienst was van het Koninkrijk van God. Nou, die theologiestudent die stond ogenblikkelijk op. Hij zegt, nou dat lijkt me duidelijk, ik word dominee. Waarop de jongeren van Gouda, hij kwam niet uit Gouda, hij kwam uit Leiden. Hij zegt van, die jongeren uit Gouda die vroegen, ja en? Ik ken heel veel dominees die dienen het koninkrijk niet, dus vertel. Daar kwam hij niet uit, hij zat echt opeens met een rode kop. Was er een meisje, en die, ja schrik niet hoor, er was een meisje, en die stond ook op en die zei, Ik wil logopedie gaan studeren. Wij zaten allemaal zo van, hoe? Dat effect heeft het bij jou waarschijnlijk ook al. Want je hebt dan de neiging te gaan invallen, of je, hè, dat meisje stotterde enorm. Dus dat deze twee, drie zinnen achter elkaar, en wij zaten echt in stilte van, hoe gaat dit lukken? Toen ging ze opeens rechtop staan, ze zei, voelen jullie je benauwd? Ja, dat vonden we met z'n allen wel. Zeg van nou, daarom wil ik logopedie gaan studeren, omdat mensen die stotteren zo ontzettend opgesloten zijn in hun eigen taal. En ik geloof dat God hen kan helpen vrij te worden. Ze kregen ogenblikkelijke studiebeurs! Zij zocht eerst het koninkrijk van God en daarna de logopedie. Geweldig! Geweldig! Wordt verlaagd, want weet je wat wij doorgaans leren aan de kinderen. Wij leren, ja nee, maar je moet wel studeren, want je positie later, je moet je werk en je moet je dit en je moet je dat. Eigenlijk bedoelen we ook zo'n beetje te zeggen, jullie moeten wel onze wereld gaan onderhouden. Wees alsjeblieft een goede baan, want mijn pensioen is ervan afhankelijk. Dat soort dingen doen wij. En onze kinderen geloven dat. Onze kinderen geloven dat je inderdaad alles op alles moet zetten om zo ver mogelijk te komen. Maar weet je wat er dan gebeurt in de tekst van Petrus? Dan wordt er een zuil gebouwd naast de macht van God. Ik even twee dingen naast elkaar zetten zo, hè, met mijn handen voor mensen thuis. Je hebt hier onze bouwsels, onze macht, onze wording, onze zelfverwerkelijking, al die dingen meer. En hier heb je de kracht van God aan de andere kant. Petrus zegt, ga nou onder die kracht zitten. Laat nou toe dat de kracht van God over jou is. Maar wij bouwen onze eigen kracht. Het wordt een soort concurrentie met God. Want wij halen onze tentamens. Wij halen onze targets. Wij, als de mensen die targets moeten halen in hun werk, dat is helemaal lachen. Moest ik het niet doen, moest ik het niet doen. En dan moet je tegen je werkgever zeggen, aan het eind van het jaar heb je je targets niet gehaald. Dan moet je zeggen, nee, dat komt omdat God mij de kans niet gaf. Dan ben ik benieuwd hoe die werkgever gaat reageren. Want wij zijn in concurrentie met God. En daarom raken wij God ook kwijt. Daarom kunnen wij ook niet goed antwoord geven op die opmerking van Jezus. Zoek eerst het koninkrijk van God. Ja, nee. Nee, we moeten eerst, morgen gaan we eerst naar school, eerst aan het werk, eerst dit, eerst dat, eerst de sport, eerst... Nou, van alles nog, het moet eerst. En als er dan nog een beetje koninkrijk overblijft, meestal vergeten we ook te bidden, dagenlang, vergeten we de Bijbel te lezen, is ook de kerk niet meer zo belangrijk. En dus de concurrentie van de wereld in ons komt naast God te staan en God wordt steeds kleiner. Terwijl Jezus steeds in zijn hoekje zegt, zoek nou eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. Maar wij geloven dat niet. Wij geloven die aannemer niet. Dat hij eerst een offerte, voordat hij een offerte uitbrengt, eerst nadenkt over hoe dien ik er het koninkrijk van God mee. Zo denken wij niet. Want wij geloven Jezus gewoon niet daarin. Dat al het andere wel daarna zal komen. Terwijl hij voorbeelden genoeg zegt. Sterker nog, hij zegt tegen ons, en met al jullie zorgen, met alles wat je nastreeft, wie van jullie kan een minuut aan zijn leven toevoegen? Een minuut. Dan kun je zeggen, ja, met onze medische zorg, en we hebben dit, en we hebben dat. Je kunt nog geen minuut aan je leven toevoegen. Een gruwelijk voorbeeld, een man die nou echt behandeling na behandeling na behandeling na behandeling had ondergaan, in verzekeringstermen, nou misschien wel miljoenen besteed aan de zorg voor deze man, dat weet ik niet zeker, maar het waren in ieder geval tonnen. En op de dag dat hij uit het ziekenhuis kwam en de arts had tegen hem gezegd, je bent helemaal genezen. Op die dag, nog geen half uur daarna, werd hij doodgereden door een dronken chauffeur. Je kunt geen minuut aan je leven toevoegen. En wat doen wij? Wij concurreren God eruit. En wij zadelen elkaar ermee op. Basisschoolleerlingen die in burn-outs komen. Geloof je het? Nou geloof het maar, want het gebeurt. En hoe komt dat? Omdat de ouders, al die leerkrachten ontzettend dwars zitten. Want hun kind moet dit en hun kind moet dat. En dat moet je maar eens aan de leerkrachten vragen hier onder ons. Totale waanzin. Ria en ik mochten afgelopen week, dankjewel voor de felicitaties alvast, weer opa en oma worden. Ja, dankjewel. Maar je denkt toch niet dat ik bij de wieg van dat jochie ga staan. Pim heet hij trouwens. Pim Olivier. Je denkt toch niet dat ik bij de wieg van dat kind ga staan en tegen hem ga zeggen, joh, je moet. Zet hem op. Poep jezelf groot. Daar lach je om, maar wij doen het wel. Wij doen het met onze kinderen, we doen het onszelf aan, onze twintigers, onze dertigers. We jagen ze allemaal over de burn-out grens heen. En waarom? Omdat we niet begrijpen wat Jezus zegt. Zoek eerst het koninkrijk. Het mooie is dat Petrus, en nou zou ik je willen vragen de Bijbel erbij te pakken, want ik heb geen Bijbel gevonden waar dit goed is neergezet. Dat klinkt heel eigenwijs. Vers 6 en 7. Vers 6 en 7. Pak even je Bijbel erbij. Vers 6 en 7. Ik lees hier de NBV, maar maak geen moer uit welke je pakt. Je zult precies hetzelfde zien volgens mij. Daar staat in vers 6. Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag. Dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven. Nou, dat mag inmiddels duidelijk zijn. Daar staat één punt. Leest iemand een vertaling waar geen punt staat? Nee, hè? Vers 7. U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart. Lieverd, die punt staat er niet. Sterker nog, als je leest wat Petrus zegt, dan zegt hij van, ga nou onder de macht van God zitten, door al je zorgen op hem te rollen. Dat staat er. Dus hoe ga je nou onder de kracht van God zitten? Hoe ga je nou in zijn bescherming leven? Petrus geeft daar antwoord op. Helaas staat er in onze vertaling een punt, maar die hoort er niet. Hij zegt, je doet dat door je zorgen aan God te geven. Nou, weet ik niet of jullie dat inmiddels al een beetje lukt, maar als Jezus zegt, maak je nou geen zorgen voor de dag van morgen. Dat is zo'n strijdig ding in ons leven. Er werd mij... Twee, drie preken geleden kreeg ik een reactie van iemand die zei, jij doet altijd zo negatief over dat we moeten zorgen voor morgen. Ja, ik bedoel het niet negatief. Ik bedoel dat we in onze concurrentiezuil met God bezig zijn met, ja, nee, we moeten zorgen voor dit, we moeten zorgen voor dat, we moeten zorgen voor zus, we moeten zorgen voor zo. Als je dan gaat zijn afhankelijk van God, kun je dan voorstellen dat als ik als dienaar van het woord even achter mijn oren krap, van weet je dat wel zeker? Weet jij wel zeker dat jij in al jouw zorgen zo afhankelijk bent van God? Weet jij wel zeker dat jij bij de dag leeft in plaats van bij over 10 jaar? Je kunt nog geen el aan je lengte toevoegen. Zeg ik nou dat je geen pensioenen moet opbouwen? Nee, dat zeg ik niet. Ik vraag naar je hart. Ik vraag naar je eigen zorg. Waarom doe je de dingen? Petrus die zegt, ga eens onder de krachtige hand van God zitten. Dat is een bescherming. Dat is een, ik zorg voor jou. Ik weet waar je bent. Ik weet waar je naartoe gaat. Dat weet jij nog niet eens. Dus aanvaard nou mijn macht in Christus Jezus over jou. Heer, hoe doe ik dat? Dat doe jij door jouw zorgen aan mij te geven. Iemand vroeg me aan het begin van de dienst, want jullie hebben inmiddels ook wel door dat kerkelijk er nogal wat zorgen zijn op dit moment, van slaap je nog? Natuurlijk slaap ik nog. Nou, als dominee zijnde geef je dan natuurlijk altijd een bijbeltekst als antwoord. Hij geeft zijn beminden de slaap. Nou, dat hoort bij mij klaar. Natuurlijk slaap ik nog. Waarom? Omdat als ik ga liggen tobben in de nacht, zien jullie vanmorgen een chagrijnige Peter en ik kan niks veranderen aan de werkelijkheid. Helemaal niks. Ligt het dan allemaal in Gods hand? Lieverd, als je met die aannemer praat, en ik geloof zeker, hè, want ik ken zeker ook de ouden onder ons, die kunnen allemaal verhalen vertellen. Verhalen over dat ze zich misschien wel ongelooflijk zorgen hebben gemaakt over iets, en het kwam toch anders dan je dacht. Ze hadden 3 keuzes, en ze hebben gekozen voor de 4e. Waarom? Omdat God de dingen anders stuurde dan dat zij hadden bedacht. Ik ken mensen die zijn failliet gegaan. Ik neem er eentje in gedachten. Ik noem geen namen. Die is failliet gegaan. Waarom is die failliet gegaan? Omdat hij door een frauduleuze beleggingsfirma al zijn geld werd afgepakt. Dat was de reden dat hij zijn bedrijf moest opgeven, verkopen en met schuld uiteindelijk uitkwam. Die man die zegt tegen mij, Peter, ik heb nog nooit zo'n rijk leven gehad. Ik leef zo dicht bij God. Want ik kan mijn schuld niet meer betalen. Mijn hele leven niet. Ik kan geen bedrijf meer starten. Lukt niet. En elke dag dat ik werk moet ik mijn salaris inleveren om mijn schuldeisers te betalen. Dus het heeft totaal geen zin voor mij om me nog zorgen te maken. Het is alsof Jezus mij dwingt om vrij te leven. Zijn woorden. Niet mijn woorden. Zijn woorden. Hij leerde mij door te zeggen, van joh, mijn faillissement heeft mijn hart voor het koninkrijk bewaard. Denken wij bij onszelf, ja Peter, je moet toch niet allemaal failliet gaan voordat je überhaupt een keer in het koninkrijk kunt leven. Nee, daarom begon ik met die aannemer. Natuurlijk niet. Het is de bedoeling dat als je wiskunde kent, of je kunt goed Engels, of je kunt timmeren, of je kunt weet ik veel. Iedereen heeft zijn gaven. Op het moment dat je dat doet, de eerste vraag, zegt Jezus, de eerste vraag die jij jezelf mag stellen. Petrus zou nu zeggen, ga onder de kracht van God zitten. Dus buk, leg je zorg weg, ga onder de krachtige hand van God zitten. De eerste vraag die jij je mag stellen. Met jouw gaven en talenten, met jouw geld goed, met jouw faillissement, weet ik waar je zit, met je verbroken relatie. De eerste vraag is, hoe kan ik hier het koninkrijk mee dienen? Praktisch voorbeeld, een huwelijk gaat stuk. Hoe kan ik daar het koninkrijk mee dienen? Wat zeg je nou? Ja, waarom niet? Want er zijn namelijk heel veel mensen nog getrouwd die tot over de oren, die zitten hier ongeveer, tot over de oren in de zorgen zitten om een huwelijk. Wat denk je, dat je elkaar niet kunt helpen in Christus naam? Ook als je huwelijk het niet gered heeft? Tuurlijk kun je elkaar helpen. Dus denk in de eerste plaats, waar is het koninkrijk? De Heere Jezus laat helemaal niemand los. En Petrus zegt, die vraag die stel je door jouw zorg eerst aan God te geven. Wentel je zorgen op God. Hoe doe je dat? Door het in gebed bij hem neer te leggen. Ik vond het geweldig dat Johan jullie uitnodigde om mee te doen met de Lectio Divina. Daar leer je het. En dat is dus wel een punt. Een van de dingen die wij als kostbaar geschenk hebben gekregen, dat zijn wij zelf. Hier, onze gemeente, in de kerk en thuis. Waar kun je leren om in Gods naam te leven? Dat doe je hier. Als jij in je eentje weer naar je werk gaat, jij in je eentje weer naar school of naar je sportvereniging of waar dan ook. Op het moment dat je gaat zeggen, van ja nee, ik heb nu geen tijd om met de gemeente Bijbel te lezen of met de gemeente te bidden. En gemeente wil niet zeggen, hier alleen op zondag. Hè. Laat duidelijk, gemeente is ook waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn en dergelijke. Als je daar niet de tijd voor neemt en je zegt alleen maar, ja maar dat, het komt me nu niet uit. Dan ben je bezig met het bouwen van de zuil van je eigen macht. Maar lieverd, je komt er bedrogen mee uit. Want op een dag zal onze goede God tegen je zeggen, hier eindigt jouw leven. Door een dronken chauffeur of omdat je op leeftijd bent gekomen en brokkelt alles af wat je hebt kunnen opbouwen. Doe dat niet. Zoek eerst het koninkrijk. Met z'n tweeën, met z'n drieën, in de gezinnen, in de kerk. Kom erbij, want God laat naar zich luisteren en hij laat zich horen. Als jij zegt, ik hoor nooit wat van God, kom dan zondagmiddag eens even langs. Want daar zijn we ook weer aan het bouwen. En je zult God horen. Waarom? Omdat wij onze zorgen op God wentelen. En onze God zegt tegen ons, al het andere, je ontvangt het daarmee. Die aannemer, tot slot. Die aannemer, dat was een ongelooflijk vrije man. In alles wat hij zei, in alles wat hij deed. Hij had niets te verliezen. En zelfs door de crisis heen. Ik heb het hem gevraagd. Was je dan niet bang je bedrijf te verliezen? Als God het niet meer gebruiken kan, dan gaat het bedrijf wel weg, zei hij. Zei hij, ik ben geen bedrijfsvoerder, ik heb geen idee hoe je dat doet. Maar als God het bedrijf niet meer gebruiken kan voor zijn koninkrijk, dan verdwijnt het wel. Maar als God het wel gebruiken kan voor zijn koninkrijk, dan is het aan mij de taak om bij 20 man groei in een crisistijd aan God te vragen, Heer, wat wilt u dat ik doe? Vandaag. Want vandaag heeft genoeg aan zijn eigen werk. Amen.